leek wel alsof de beeldcolumns de zaal kalibreerden. Alsof we beter naar elkaar konden luisteren. Alsof we meer open stonden voor elkaars verhalen. En ik denk dat dat ook precies is wat beeld doet en kan doen. En hoe je het ook kan inzetten om ja, dat perspectief te laten zien en te laten voelen ook vooral.
Is de podcast Iedereen maakt foto's van Flowerdeals, waarin ik, Anne Bloemendaal, op zoek ga naar de waarde van de fotografie. In deze aflevering praat ik met Femke Rotteveel van Fotodoc over hoe een beeldcolumn een publiek meerdere perspectieven kan laten voelen, waarom we meer en beter gebruik kunnen maken van het werk van professionele fotografen. We praten over hoe bijzonder het is dat we beeld in onze hersenen heel snel verwerken, maar dat we beeld eigenlijk heel weinig inzetten op belangrijke thema's. En we praten over het belang van het vieren van de Nederlandse fotografie. Alle relevante links, info over de beeldcolumns, de genoemde fotografen en de programma's van Fotodoc staan in de show notes. Hey Femke, wat leuk dat ik jou mag spreken. Jij bent directeur van Fotodoc.
Ja.
Wat doet Fotodoc?
Fotodoc is opgericht in 2008 met als belangrijkste drijfveer dat er heel veel belangrijke maatschappelijke thema's en issues zijn. Dat er veel over wordt gesproken, maar dat er eigenlijk heel weinig gebruik wordt gemaakt van beeld om dat soort thema's te onderzoeken, te bevragen, van nieuwe perspectieven te voorzien. Dus dat is hoe Fotodoc is ontstaan. En dat is eigenlijk wat we nog steeds doen rondom maatschappelijke thema's, groepstentoonstellingen samenstellen, verdiepingsprogramma's organiseren, maar ook kinderen helpen begrijpend te leren kijken en talenten te begeleiden om ook gehoord en gezien te worden. Omdat de jonge makers zijn de voelsprieten van de samenleving ook. Dus je wil niet alleen maar de perspectieven van mensen die al een tijdje meelopen meekrijgen, want dan mis je denk ik wat er op heel veel plekken in de wereld ook gebeurt.
En wat zijn dan thema's die jullie de afgelopen half jaar hebben belicht als belangrijke maatschappelijke thema's?
We hadden een tentoonstelling over mentaal welzijn. We hebben veel gedaan rondom het collectieve geheugen. En wat zit er in archieven, maar vooral wat zit er niet in archieven? We hadden een tentoonstelling een jaar na de grootschalige invasie van Rusland in Oekraïne met alleen maar werk van vrouwelijke makers met een Oekraïnse achtergrond. Omdat in het nieuws vooral de nadruk lag op de militaire fronten, de politieke insteek. Terwijl 85% van de mensen op de vlucht waren vrouwen. En dat zag je niet heel veel terugkomen in de media. Dus daar ging onze tentoonstelling over. Eigenlijk over de impact van oorlog op het dagelijks leven en hoe daarmee wordt omgegaan. Dus hele verschillende thema's. En de komende half jaar staat migratie op de rol.
Ook weer met jonge makers die eigenlijk nog geen podium hebben?
Het varieert. Ik denk dat sommige van de makers misschien al wel redelijk doorgebroken zijn. We zijn hier al een tijd mee bezig. We hebben tijdens corona 3 makers een opdracht gegeven om werk te maken over wat heb je nodig om je thuis te voelen. Er waren 3 makers die om verschillende redenen naar Nederland waren gekomen. 1 voor zijn opleiding, de ander gevlucht voor de oorlog in Oekraïne. De ander is voor de liefde naar Nederland gekomen. En de tentoonstelling wordt aangevuld door andere eerste generatie nieuwkomers die hun perspectief laten zien. En ik denk dat het een melee is aan mensen waar sommigen bekender van zijn dan de anderen. Maar dat maakt ons niet uit. Het gaat ons om het verhaal en de kwaliteit van het werk. En of je nog op een academie zit of autonoom jezelf aan het ontwikkelen bent. Het gaat echt om het thema en je wijze van werken. Wat een criterium is om in de tentoonstelling te worden opgenomen.
Ja, jullie hebben een groot programma, ook internationaal opererend. Programma voor jonge makers. Om eigenlijk die voelsprieten veilig te stellen en verder te brengen. Hoe ziet dat programma eruit?
We hebben verschillende programma's. Het is eigenlijk heel vaak zo dat in het culturele veld jonge makers een podium krijgen. En dat is super belangrijk natuurlijk. Maar je hebt meer nodig dan een podium alleen. Je hebt een plek nodig waar je veilig vragen kan stellen, waar je kan leren, waar je je thuis ook voelt. En dat is wat we met de verschillende programma's proberen te doen. We hebben het Lighthouse-programma. Dat is een talentenprogramma voor makers in de allereerste fase van hun loopbaan. 8 plekken zijn voor mensen die net hun opleiding hebben afgerond. Meteen in het jaar daarna. Vaak een zwart gat voor velen. En 2 plekken voor mensen die zelf-taught zijn. Op een andere manier dat werkveld zijn ingekomen. Ze lopen een maand of 8 mee met een programma dat ook inhoudelijk wordt afgestemd op hun eigen behoeftes. En dat wordt afgesloten met een presentatie aan het werkveld. Dat was vorige week met een heel mooi theatraal diner. Waarbij ze op hun eigen wijze hun werk in het daglicht stellen. En dat werkt heel goed. Omdat wanneer je mensen uitnodigt voor de opening van een tentoonstelling. Of de lancering van een magazine. Dat is allemaal heel leuk. En dan ben je blij dat er een paar komen. Maar bij een diner, dat voelt toch wel specialer om uitgenodigd voor te worden. Dus het was een hele volle bak. Dus dat is het Lighthouse-programma. Echt in je eerste jaar van je loopbaan. Vooral het community-gevoel en het de veilige plek creëren is heel erg belangrijk, merken we. Veel fotografen hebben nog niet heel veel geleerd over hoe hou je jezelf financieel ook staande? Hoe maak je begrotingen? Wellicht is het aangeboden tijdens de opleidingen en was het hoofd nog vol met jezelf artistiek ontwikkelen. Voor ons is het in ieder geval duidelijk geworden de afgelopen jaren dat daar nog een wereld te winnen is. We hebben een embassy-programma. Daarmee nemen we talenten mee naar buitenlandse festivals. Het is voor ons heel vanzelfsprekend om naar het grote Rencontre-festival in Arles te gaan. En we denken dat dat voor iedereen heel makkelijk is om op aan te haken. Maar we hebben geleerd ook bij de editie vorig jaar dat het heel fijn is om in een soort, in een groep ergens naartoe te gaan. En dat je een beetje aan de hand genomen wordt om mensen te ontmoeten. Of hoe bereid je nou voor op portfolio reviews? Wat laat je zien? Hoe pak je dat aan? Dus dat is wat we in Nederland dan al voorbereiden met de teamfotografen die we meenemen naar 2 verschillende festivals. Maar er is ook een Blurring the Lines programma waarbij de afgestudeerden van academisch wereldwijd gevraagd wordt hun beste werk in te sturen. Zodat je ook een beeld krijgt van wat er gebeurt in Mexico, Zuid-Afrika, IJsland, Bangladesh. Het is echt een programma waarbij opleidingen in over de hele wereld wordt gevraagd naar hun beste afstudeerders. En deze mensen ook met elkaar te verbinden. Want dat is fotograaf zijn is nog vaak een heel individueel beroep. En is het gewoon heel erg fijn om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren. En we zijn daarnaast ook de Nederlandse vertegenwoordiging in het Europese Futures-programma. Dat is een talentenprogramma waar iedere organisatie, dat zijn er 18 in Europa, 5 mensen jaarlijks nomineren. Daar wordt van alles voor georganiseerd op de verschillende plekken. En ook dat zorgt weer voor verbinding en uitwisseling en kennisdeling. En dat je ook het werk leert kennen van allerlei makers waar je anders misschien nooit mee in contact was gekomen. Dus dat met elkaar in contact komen, van elkaar leren, is denk ik heel erg belangrijk en gebeurt relatief weinig. Je hebt natuurlijk grote festivals, maar jezelf daar een plek in verwerven is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt.
Het is wel bijzonder, want ik heb in de podcast met Nicole Robbers, maar ook in de podcast met Coco Olakunle, die benadrukken ook heel erg de noodzaak van het gezamenlijk werken, gezamenlijk ontdekken. Niet alleen in het begin van je carrière, maar er gewoon aan blijven te werken, om elkaar te blijven zien, om eigenlijk je werk te scherpen.
Ja, en ik heb dat zelf heel erg bijzonder gevonden in mijn tijd bij World Press Photo. Ik kwam daar werken eind jaren 90. En daar had je een heel mooi masterclass programma. Waarbij 12 getalenteerde jonge fotografen van over de hele wereld ongeveer een week werden opgesloten in Hotel New York. En met elkaar en mensen uit het beroepsveld werkten aan projecten, van elkaar leerden. En ook al was je misschien elkaars concurrent bij een opdracht voor de New York Times of de Indian Times, uiteindelijk is het zo belangrijk om jezelf ergens thuis en veilig te voelen, om de vragen die je hebt of de zaken waar je tegenaan loopt, om die te bespreken met mensen die je vertrouwt. En dat heb ik altijd heel mooi gevonden, dat programma. En ik ben ook heel blij dat het dit jaar weer gaat plaatsvinden. Maar eigenlijk dat gevoel, dat bijna familiegevoel, dat je een groep mensen hebt met wie je kan kennis kan delen, van alles kan bespreken, je werk kan laten zien, zonder dat daar het professionele werkveld die beoordelen of jouw werk goed genoeg is voor een tentoonstelling of een publicatie of hoe dat dan ook ingezet gaat worden. Het is gewoon heel belangrijk om dat ook te doen en te blijven doen. En dat is eigenlijk een plek die we als Fotodoc ook heel graag willen innemen. Misschien is ook een mooi voorbeeld dat we zijn met dat Lighthouse-programma begonnen voor corona. En we merkten tijdens corona dat die behoefte aan dat gemeenschapsgevoel, die was natuurlijk super groot. En hoe maak je dan je keus tussen al die aanvragen die je krijgt? Dus we hebben toen besloten voor iedereen die niet wordt geselecteerd voor het Lighthouse-programma, en dat was een keuze op motivatie, niet op kwaliteit, zijn we een Lighthouse-specials-programma gaan doen. In een andere frequentie dan het Lighthouse-programma, maar wel voor iedereen die dat wilde, een aantal momenten bij Fotodoc om belangrijke thema's met elkaar te bespreken. Dus dat gevoel creëren, dat is heel, heel belangrijk. We willen graag een huiskamer zijn voor de fotografie en in Nederland. En er zijn natuurlijk best wel veel foto-instituten, grote musea, opleidingen, maar je merkt toch dat er niet een plek is waar alles heel natuurlijk bij elkaar komt. En dat heeft allerlei redenen, denk ik. Maar wij gaan heel erg uit van dat community-gevoel en dat met elkaar aanbouwen.
Naast deze programma's voor mensen die nog niet zo heel ver zijn in hun carrière, hebben jullie ook een programma wat veel meer gericht is op de kijker?
Ja, dus eigenlijk vanaf de start, vanaf de oprichting van Fotodoc, heeft het educatieve traject een enorm belangrijke rol gespeeld. We leren allemaal lezen en schrijven en rekenen op school, maar we leren niet kijken. En anno 2024 komt 80% van alle informatie binnen via beeld, maar we leren eigenlijk niet de beeldtaal spreken of kijken. En dat is vanaf de start een onderdeel geweest bij Fotodoc. De educator nu was ook de educator die destijds vanaf het begin betrokken is bij deze begrijpend leren kijken programma's, Elsbeth Pijnappels. En zij heeft in de afgelopen 16 jaar ontzettend veel ervaring opgedaan hoe je nu beeldtaal het beste kan overbrengen in de verschillende leeftijdsgroepen. En denk dat, dat is onze missie, dat binnen 10 jaar begrijpend leren kijken op het curriculum staat van alle scholen. Want het kan toch niet waar zijn dat je kinderen niet opleidt in het kijken naar beeld met alle uitdagingen die daar ook bij komen kijken op dit moment. En het is gewoon heel goed om je te realiseren dat ook een foto een bepaalde taal vertegenwoordigt. Een taal die waarvan heel veel mensen denken dat ze hem spreken. Iedereen vindt zichzelf fotograaf of iedereen denkt alles te kunnen zien. Maar dat ligt veel genuanceerder. Net zoals je woorden hebt die die boodschappenlijstjes vullen, heb je ook woorden die gedichten vormen. En heb je woorden die hele complexe materie uitleggen. En in beeld heb je diezelfde gelaagdheid en diezelfde verschillen in taal. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is om dat tussen de oren en ogen te krijgen.
Dat programma, dat heb je voor lagere scholen?
Voor lagere en middelbare scholen. We doen heel veel verschillende programma's. En eigenlijk maakt de leeftijd niet eens zo heel veel uit. Ik denk dat alle volwassenen ook gebaat zijn bij deze programma's. Maar we zijn niet heel groot, dus je moet ergens gewoon je keuze in maken. Dus we hebben verschillende programma's die heel erg inspelen ook op de leeftijd natuurlijk van de kinderen. Dus als je bij de kleuters werkt, dan is het veel handiger om te werken met bijvoorbeeld dat lichtgevoelige papier waar je spullen op legt. En als je het dan in de zon legt en op een gegeven moment de spulletjes weghaalt en in water afspoelt, dan zie je dat wat bedekt was, wordt niet gekleurd en de rest, dat wordt blauw. Ja, dat is een bepaald soort magie waar je dansende kleuters rondom een waterbak hebt. En waar je op, en dat werkt misschien wat minder als je met pubers aan de slag gaat. En dat is denk ik ook de kwaliteit van iemand als Elsbeth, die behalve een hele goede inhoudelijke kennis heeft van de kunstgeschiedenis, ook pedagogisch heel goed onderlegd is en heel goed kan inspelen op wat in een bepaalde leeftijd werkt en wat minder goed werkt. En, Ja, die programma's zijn ontzettend waardevol en weten op verschillende manieren niet alleen een taal over te brengen, maar ook een bepaald soort verwondering en enthousiasme. En ook zelf met de camera aan de slag te gaan natuurlijk. Dat speelt ook in de meeste programma's een rol. Omdat wanneer je het zelf maakt, je ook ontdekt hoeveel subtieler dingen zijn dan je misschien in eerste instantie zou denken wanneer je naar een foto kijkt. Dan ga je door je knieën en kijk je omhoog, het kikker- en het vogelperspectief. Ja, als je die termen benoemt, dan zegt dat misschien wat minder dan wanneer je het ook zelf aan het doen bent. Of als je op zoek gaat naar gezichtjes en je denkt, oh, dat stopcontact, dat is eigenlijk ook een glimlach, een smiley. Je gaat op een hele andere manier kijken. Maar het is natuurlijk ook, dat is ook wel heel mooi bij sommige straatfotografen, hoe als jij als straatfotograaf heel erg gericht bent op kijken in de publieke ruimte, dan zie jij hoe er bepaalde beeldgrappen eigenlijk in je omgeving plaatsvinden, terwijl jij en ik dat misschien niet zien. Terwijl als jij net een nieuwe schoenen hebt gekocht en je gaat helemaal blij de straat op, dan zie je opeens hoeveel andere mensen die schoenen dragen. Dus hoe je kijkt heeft ook met aandacht natuurlijk te maken. En dat zijn allerlei aspecten die in die begrijpend leren kijken programma's voorbij komen. En we zien vooral dat woorden en cijfers de hoofdmoot spelen in de wijze waarop we communiceren. Maar ja, toen wij werden opgericht kwam ook de eerste smartphone op de markt. En die heeft gewoon enorm veel impact in hoe wij kennis en informatie consumeren. Hoe we een hele korte aandachtspanne hebben tegenwoordig. En tegelijkertijd is beeld natuurlijk ook een medium dat zoveel sneller wordt verwerkt dan woorden. Dus het is ook bijna zonde om niet gebruik te maken van al die mensen die een heel scherp oog hebben. Of het nu op straat is of in hoe zij nadenken over de verbeelding van allerlei complexe thema's. Maak alsjeblieft gebruik van hun kwaliteit. Daar ligt zoveel waarde. Je kan nog zoveel interessante kennis verzameld hebben in universiteiten en op harde schijven en tussen de oren van allemaal hele slimme mensen die misschien wel Nobelprijzen gaan winnen. Als die kennis niet een andere laag bereikt, dan heb je daar helemaal niks aan. En ik denk dat beeld en beeldverhalen daar een enorm belangrijke rol in spelen. En er zijn zoveel makers met zoveel toewijding, onderzoekskwaliteit, waarvan ik denk, wauw. Ik was helemaal gefascineerd dat Robert Dijkgraaf een aantal maanden geleden ook zei, hij staat natuurlijk bekend als de hele slimme technische natuurkundige volgens mij, dat hij eigenlijk het meest heeft geleerd qua onderzoek doen op de kunstacademie, waar hij ook tijd heeft doorgebracht. En ik denk dat die kwaliteit en dat wat je daar leert en dat wat daar voor toegevoegde waarde plaatsvindt, dat we daar veel te weinig van weten en ook veel te weinig mee doen. Het lijkt wel alsof die kwaliteit ergens soort weggeparkeerd is. Weggestopt is als een soort losse entiteit, terwijl ik denk het in het midden van alles zou staan. En dat gaat echt niet alleen om hoge of lage cultuur. Of weet je, het is overal in de samenleving speelt dat mee. En ik hoop dat we daar veel meer plek voor gaan maken. Dat is natuurlijk een beetje uitdagend met het huidige politieke werkveld. Wat nu de boventoon lijkt te voeren. Maar aan de andere kant moeten we maar gewoon stug doorgaan. En als we juist die kennis inzetten van dat beeld zoveel meer impact heeft, moeten we daar misschien ook wel meer gebruik van gaan maken in al die verschillende facetten van de samenleving. Of dat nu politiek of wetenschap of gewoon een bedrijfsleven is. Onderwijs maakt me niet zo heel veel uit. Maar ik wil dat die kwaliteit van de makers gezien wordt. En dat we ons realiseren dat heel veel belangrijke besluiten ontstaan zijn vanuit een nieuw inzicht. En als je realiseert dat beeld zo impactvol is. Het is de plek. Beeld wordt verwerkt in dat deel van onze hersenen waar we ook onze besluiten nemen, waar de emoties zitten. Dus ja, het is gewoon bijna stom als je daar geen gebruik van maakt, zou ik zeggen. Er zijn heel veel mensen die daar op een hele goede manier werk over maken.
Dat is een mooi bruggetje, Femke. Want jij geeft op verschillende plekken verschillende momenten, met name bij debatten, maak jij beeldcolumns. Wat is een beeldcolumn?
Heel vaak als je mensen introduceert, dan krijg je een beetje een soort opgelezen cv, wat iemand heeft gedaan en waar iemand heeft gewerkt. En eigenlijk komt de persoon vaak niet in beeld. Ja, wat drijft iemand? Wat vindt iemand belangrijk? En met de beeldcolumns die ik onder de andere heb gegeven bij de vrijheidscolleges of bij een gesprekkenreeks in het Centraal Museum rondom de impact van beeldcultuur, heb ik de gasten geïntroduceerd met een fotoserie. En wat er gebeurt is in een voorgesprek dat je hebt met de gasten, komen hun belangrijke drijfveren heel erg aan bod. En ik probeer daar een passende fotoserie bij te zoeken. En bij een dergelijk debat of gesprek introduceren we de gasten met die serie en met een toelichting van mijn kant waarom ik die serie heb gekozen. En er ontstaat meteen een heel ander soort verbinding, ook met de zaal. Ik vond het heel mooi, we hebben in oktober 2023 een bijeenkomst gehad rondom Israël en Palestina. Nou, dat was nog geen 3 weken na 7 oktober. Was heel sensitief en de 4 sprekers vertegenwoordigden allemaal een bepaalde kijk op de regio. En een van de bezoekers zei achteraf, het leek wel alsof de beeldcolumns de zaal kalibreerden. Alsof we beter naar elkaar konden luisteren. Alsof we meer open stonden voor elkaars verhalen. En ik denk dat dat ook precies is wat beeld doet en kan doen. En hoe je het ook kan inzetten om dat perspectief te laten zien en te laten voelen ook vooral. Ja, dat levert hele mooie en andersoortige start en andere atmosfeer in een zaal op. Afgelopen zaterdag gebeurde dat eigenlijk weer. We hadden het over de impact van beeld en de zwarte identiteit en representatie. En ik denk dat de beeldcolumn als start ervoor zorgde dat mensen zich veilig en gezien voelden. Dus dat is wat beeld kan doen. En tegelijkertijd bij een conferentie bij Philips, heel veel jaar geleden, dat was de eerste keer dat we dit deden, toen waren we gevraagd bij een conferentie voor de ontwerpers van medische apparatuur van Philips. En toen zeiden ze, goh, wil je niet een workshop geven? Nou, is een workshop geven nooit zo interessant voor wanneer je met een hele grote groep mensen te maken hebt, waarvan misschien 10 het interessant zullen vinden. Dus toen was ons voorstel, laat ons na iedere spreker op het hoofdpodium zijn of haar verhaal representeren met een beeldverhaal. En dat was eigenlijk de eerste keer dat we dit deden en eigenlijk ook de eerste keer dat we zo ervoeren wat voor een impact het heeft. Bij de start was er een praatje natuurlijk van een hotemethode van Philips die vertelde over hoe belangrijk het was dat iedereen bij elkaar zat. En wij hadden zelf in een tentoonstelling net daarvoor het werk laten zien van Rainer Riedler, een Oostenrijkse fotograaf wiens oudste kind veel te vroeg geboren was. En hij had 4 maanden doorgebracht op de couveuse afdeling van een ziekenhuis en was met hele andere ogen gaan kijken naar die apparatuur waarvan er een paar misschien wel ontworpen waren door de mensen in de zaal. Dus hij had eigenlijk al die apparaten als een soort bron van een opeenstapeling van kennis en als een kunstobject gefotografeerd. Dus na de toespraak van deze Philips hotemethode liet ik dat werk zien met ook het dankwoord van deze fotograaf dat hun opeenstapeling en gebruikmaking van alle kennis die er was, ervoor heeft gezorgd dat zijn kind een gezond leven tegemoet gaat. Ja, dat is een andere start dan het obligate praatje dat het zo fijn is bij elkaar te zijn en kennis uit te wisselen. En toen zat iedereen opeens met een hele andere emotie in de zaal. En ik denk dat dat precies is wat beeldcolumns kunnen doen en wat we nog te weinig gebruiken. Dus we blijven het inzetten, zou ik zeggen.
Je noemt een aantal dingen die ik eigenlijk ook wel herken uit het rapport wat we hebben gemaakt. We zeggen altijd dat fotografie heel erg kan verbinden. Is dat dan wat je merkt, dat je als een soort verbinder door de... dat je fotografie als een verbinder inzet?
Ik denk dat beeld wordt zoveel sneller verwerkt dan woorden. En het raakt zo snel verschillende emoties. En tegelijkertijd is het ook heel persoonlijk. dat de foto die voor de een heel interessant en emotioneel is, de ander misschien wat minder raakt. Ik denk dat beeld heel verbindend, een heel verbindend instrument kan zijn. Maar het opent ook letterlijk een bepaalde blik. En ik denk dat we, wanneer we met woorden met elkaar communiceren, dat heeft gewoon even wat meer tijd nodig, lijkt wel, om te bezinken. Terwijl foto's en beelden, net zoals muziek, een soort emotiekant kunnen raken, zonder dat je misschien zelf kan begrijpen waar dat nou precies vandaan komt. Dus dat is wel wat ik zie gebeuren. En ik vond de beschrijving van die bezoeker in oktober vorig jaar zo mooi over het kalibreren van de zaal. Ja, dat is denk ik wel een hele mooie beschrijving over wat beeld kan doen. Dat je weer even op een andere manier voelt en kijkt. En alsof je zintuigen op een andere manier aan gaan staan. Misschien even wat milder wordt of juist wat opener naar alles wat er voorbij komt. Dat is wat beeld ook bij mij doet. Ik bedoel, als ik nadenk over belangrijke gebeurtenissen in mijn leven of in mijn werk, dan komen er toch vaak beelden voorbij, gekoppeld aan een bepaalde emotie die ik toen voelde. Ja, dat is misschien ook de... Volgens mij is geur het oudste. Weet je, dat wordt het verst weg... blijft het langst bewaard in je geheugen. En ik weet niet of het persoonlijke, weet je, of dat verder allemaal varieert. Maar voor mij is het dat beeld dat bepaalde levensfases of gebeurtenissen bijblijft. Alsof je je leven in een slideshow voorbij ziet komen als je denkt aan wat bepalend is geweest voor de keuzes die je hebt gemaakt of over hoe je je voelt. Dus hoe mooi is het om beeld ook op die manier te waarderen en in te zetten. En misschien omdat er nu zoveel meer beeld is dan 25 jaar geleden. Je mobiele telefoon als een belangrijke camera. Dat we misschien ook vergeten zijn dat er professionals zijn die dat beeld op zo'n goede manier kunnen maken. Of op zo'n manier thema's kunnen verbeelden. Wat van enorm toegevoegde waarde is. Dat je het misschien wat minder ziet. Omdat je iedereen denkt ook dat hij fotograaf is tegenwoordig. Nou ja, je bent onbewust onbekwaam, zullen we maar zeggen. En dat we bijna vergeten zijn hoe de professionele fotograaf, welk vakgebied die ook bekleedt, wat voor een waarde deze persoon kan toevoegen aan het portret van iemand, het verbeelden van een superlastig thema waar je echt beweging in moet creëren. Misschien is duurzaamheid ook wel een goed thema. Ik denk echt dat heel veel maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor die groene planeet, zich heel lang hebben gefocust op heel terecht misschien de gevaren, maar vooral ook heel erg fondsenwervende instellingen zijn en mensen weinig hebben geraakt in hoe ze kunnen bijdragen aan de oplossing. Dat vond ik bijvoorbeeld van het werk van Arco Datto, een Indiaanse fotograaf die ongeveer opgegroeid is op de plek die al heel erg te maken heeft met de gevolgen van klimaatverandering. Toen ik zijn werk zag, was voor het eerst dat de mens centraal stond in werk rondom klimaatverandering, raakte mij enorm. En ik heb toch een aantal jaar gewerkt in de financiering van de oplossingen. En dat je je realiseert, dat soort verhalen zijn zo belangrijk om te laten zien dat het niet iets ver weg is, maar juist iets dat ook heel menselijk dichtbij is. En wetenschappers zeggen dat mensen sneller geneigd zijn om bij te dragen aan de oplossingen wanneer ze de positieve effecten kunnen zien van hun handelen. Nou, daar is ook de fotograaf de uitgelezen persoon om daarvoor in te zetten, om iets te verbeelden wat er nog niet is. Ja, dat is wat zij kunnen. Dus ja, maak daar gebruik van, zou ik zeggen.
Je hebt bij een bijeenkomst gezegd dat we, om alle redenen die je hiervoor aangaf, de fotografie meer zouden moeten vieren.
Ja, ik denk dat iets vieren, de positieve dingen zien, dat werkt altijd beter dan doemscenario's etaleren. Hoe groot die doemscenario's ook zijn. Volgens mij is het in ons menselijk gedrag gewoon verweven dat het gewoon heel veel leuker is om naar een feestje te gaan dan om naar een soort deprimerende bijeenkomst te gaan waar je het gevoel hebt dat je dat wat je kan doen er niet meer toe doet. Dus de fotografie vieren, zeker in Nederland, met zoveel topfotografen. Halleluja. Wanneer hebben we voor het laatst een Oscar gewonnen? En wanneer zijn Nederlandse fotografen tentoongesteld in de topmusea van deze wereld? Winnen ze prijzen die de Olympische Spelen van de fotografie? Ieder jaar weer zijn Nederlandse fotografen onderdeel van hele grote, ontzettend gevierde instellingen, prijzen, et cetera. Ik heb het gevoel dat mensen dat niet weten. Wanneer won Nederland voor het laatst iets belangrijks met voetbal? 1988 was dat. Ik zal de Champions League van Ajax even vergeten in 1995. Maar we zijn ergens supergoed in, maar we vieren het niet. Nou, dat vind ik een gemiste kans. Dus ik denk dat het positieve vieren, daar krijg je ook meer mensen voor op de been. Dus laten we dat alsjeblieft doen. En ik hou wel van een feestje, dus dat is ook mooi meegenomen. Maar het werkt ook gewoon beter. En dat betekent natuurlijk niet dat je niet moet laten zien wat er niet goed gaat. Maar je moet vooral ook niet vergeten om te vieren wat er wel goed gaat. En ik hoop dat we dat ook veel meer gaan doen, eigenlijk.
Dankjewel, Femke.
Graag gedaan, Anne.
Dit was de podcast Iedereen Maakt Foto's. De podcast over de waarde van de fotografie van Flowerdeals. Heb je opmerkingen, vragen of een tip voor een volgende gast? Laat me dat dan weten. Wil je financieel bijdragen aan de realisatie van deze podcast door te doneren of te adverteren? Dat kan. Je kunt via de website Vriend van de Show makkelijk een maandelijkse bijdrage doen. Heb je een ander plan om bij te dragen aan de zoektocht naar de waarde van de professionele fotografie? Zoals bijvoorbeeld een serie gesprekken over een maatschappelijk relevant thema? Stuur me dan een mail, anne@flowerdeals.com. Dank voor alle reacties. Ik ben er heel erg blij mee. Tot snel!